Broeders en zusters, wil ik u graag eens meenemen weer eens naar het Oude Testament. Jesaja. Jesaja hoofdstuk 55. Ik zeg Oude Testament, maar in mijn Bijbel staat er boven uitnodiging tot Gods genadeverbond. En u wordt geacht te weten dat dat genadeverbond dan toch echt het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond is. Maar dat even terzijde. We hebben het daarover. Er staat in Jesaja 55: O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw liedergedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mitterboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover de uitnodiging tot Gods genadeverbond, zoals het erboven staat. Want hoe dan ook, het mag dan zo zijn dat dat genadeverbond in de praktijk het nieuwe verbond is. Het neemt niet weg dat ook in oud-testamentische tijd, in de dagen van de heerschappij van de wet, de mens in het algemeen, en dus Israël in het bijzonder, werd uitgenodigd om te komen tot dat genadeverbond. Immers, en dat is helemaal niet zo'n ingewikkelde waarheid, immers, dat nieuwe verbond waaronder wij leven en wat tot stand gebracht is door de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, en dus door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat nieuwe verbond is echt niks anders, en de Bijbel leert dat ook uitgebreid, dan de vervulling van de beloften die God van ouds aan de vaderen gedaan heeft, in het bijzonder dus aan Abraham, Isaac en Jacob. Voor deze keer zeg ik dan maar niet Jozef en Ephraim erachteraan, hoewel u natuurlijk weet dat ook Jesaja in het bijzonder gericht werd in de eerste plaats tot de 10 stammen van Israël, maar dat is dan een klein voetnootje van die hele kleine lettertjes ertussendoor. Maar waar het om gaat is dat dat genadeverbond, dat nieuwe verbond, tot stand gekomen is inderdaad in de zoon van David, uit vers 3 uiteraard, tot stand gekomen is in de verschijning van de Messias, of beter nog, tot stand gekomen is door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Ik kan dat rustig zeggen, want als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er onder vers 3 keurig een verwijzing naar Handelingen 13, waar de apostel Paulus schrijft dat God zijn beloften die hij aan de vaderen gedaan had, heeft vervuld toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Staat er letterlijk. En daar citeert de apostel ook inderdaad vers 3 hier uit Jesaja 55. Namelijk, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Zoals het in de Statenvertaling in Handelingen 13 vertaald is. Maar het nieuwe verbond wat dan tot stand kwam door de opstanding van Christus is inderdaad enerzijds de vervulling van de beloften aan David gedaan. Zoals hier in vers 3 ook gezegd feitelijk. En in Handelingen 13 herhaald. Maar meer in bijzonder, het is de vervulling van de beloften die God uitgebreid en bij herhaling gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob en zo verder. En dat is maar waar het om gaat. En het hele punt is dat wij ons zouden realiseren, wij aanhangers van de bedelingenleer zal ik maar zeggen, wij in het bijzonder zouden ons realiseren dat ook in oud-testamentische tijd, daar waar men leefde wellicht onder de wet, dat daar niettemin de hoop op eeuwige zaligheid niet berustte op de wet, maar integendeel berustte op de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan had. Want door de wet zal voor God geen vlees gerechtvaardigd worden, zoals het in het Nieuwe Testament letterlijk staat, en op andere plaatsen iets minder letterlijk. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. De wet biedt geen hoop. De wet heeft geen ding volmaakt, Hebreeën 10. Hebreeën 5 eventueel ook. De wet is een aanleiding tot een betere hoop. De wet is een illustratie van hoe God eenmaal zijn beloften tevoren aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zou vervullen in het zaad van Abraham, dan wel in het zaad van David. Want dat wordt natuurlijk ook hier aangehaald, maar het zou pas later gebeuren. Het neemt echter niet weg dat in de dagen van de wet de gelovige dus zijn hoop gesteld had op de aan Abraham gedane belofte en niet op de via Mozes gegeven wet. Dat is waar het om gaat. En ik kan dat ook rustig zeggen, want ik ben in het volste vertrouwen dat als u gewoon aandachtig Galaten 3 leest, heb u daar meer dan genoeg aan. Als het niet genoeg is, heb ik nog een paar schriftgedeelten voor u. Maar Galaten 3 zegt gewoon dat de wet die 430 jaar na de belofte aan Abraham pas kwam, dat de wet die belofte niet teniet gedaan heeft, en dat waar de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn dood de wet vervuld heeft, dat daarna pas in de opstanding van de Heer Jezus Christus alsnog deze aan Abraham gedane beloften vervuld worden. Ze zijn dus altijd van kracht gebleven en de hoop van oud-testamentische gelovigen was dat God zijn beloften aan Abraham zou vervullen. En ik zeg hoop en tegelijkertijd denk ik vertrouwen, want dat is wat het woord echt betekent, hè, in de Bijbel. Vertrouwen had men gesteld, als het goed was, niet op de wet, maar het vertrouwen had men gesteld op de beloften Gods. Al die beloften Gods die, waarvan Paulus later schrijft dat zij in Christus ja en amen zijn, om de eenvoudige reden dat al die beloften Gods vervuld worden. Niet in de mens die de wet volbrengt, maar in de Heere Jezus Christus. En daar gaat het om. Daar leven wij uit. En voor ons is het dan zo, wij vertrouwen op wat God in het verleden in Christus tot stand gebracht heeft. En in oud-testamentische gelovigen gold uiteraard dat men zijn vertrouwen stelde op wat God in Christus beloofd had tot stand te zullen brengen. Zodat er nauwelijks enig verschil is. Er is wel verschil, maar daar gaat het me nu niet om. Er is een verschil in de praktische uitwerking daarvan. Het verschil tussen oud- en nieuw-testamentische omstandigheden, dat is waar. Maar de weg naar eeuwige zaligheid is echt niet gelegen in de wet of zo. En er is ook in oud-testamentische tijd niet een andere wijze waarop een gelovige gerechtvaardigd wordt voor God. Daartoe lezen men niet Galaten 3, hoewel dat kan ook. Maar in het bijzonder Romeinen 4, want daar staat Abraham, en die leefde in oud-testamentische tijd en 430 jaar voordat de wet kwam, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Genesis 15 en Romeinen 4 voegt eraan toe dat dat dus nog steeds geldt en dat die dingen in Genesis al geschreven zijn, ook tot lering van ons. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Daar gaat het maar om. En niets anders. Vandaar dan ook dat wij ook in oudtestamentische tijd gewoon de oproep hebben, misschien niet letterlijk om zich te wenden tot Gods genadeverbond. Bovendien de staat hier per slot, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Vers 3, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Het moest dus nog gebeuren, maar de belofte dat God het zou doen, wordt hier wel degelijk herhaald. Nee, die belofte vinden we ook al in Exodus enzovoort, in Numeri in elk geval. Genesis weet ik uit hoofd niet zo gauw, maar in de dagen van Israël in de woestijn wordt het zeker gezegd. Spreekt de Heer over een eeuwig verbond wat hij met Israël sluiten zou, een blijvend verbond, en daar gaat het maar om. Hoe dan ook, de uitnodiging is wellicht niet om zich meteen onder dat genadeverbond te stellen, want dat was er nog niet. En wie het gedaan heeft, weet ik niet, maar men heeft er nou eenmaal een kop boven gezet en in onze dagen maakt het inmiddels al geen verschil meer. Maar het is wel degelijk de simpele oproep, heel dit hoofdstuk lang, zoals we die in eigenlijk alle Bijbelboeken vinden en in de profeten in het bijzonder, de oproep namelijk om zich te onderwerpen aan het woord Gods. Begrijp je me goed? Ik zei niet, het is een oproep om te doen wat God opgedragen heeft. Het is de uitnodiging om zich te onderwerpen aan het woord Gods. Om te luisteren naar hetgeen God gesproken heeft. Om te luisteren naar zijn woord, zijn gedachten, zijn waarheid. Opdat wij ook zijn wegen zouden kennen enzovoorts. En dat is wel degelijk voor 100% de inhoud van dit schriftgedeelte. Eigenlijk is het niet anders dan wat wij in de evangelische kring eventueel kennen, en vroeger in ieder geval kenden, als de uitnodiging aan het eind van de toespraak. Dat is trouwens ook zo merkwaardig niet, want in hoofdstuk 53, één bladzijde eerder, vinden we uitgebreid melding gemaakt. Nou ja, zij het dan enigszins bedekt. Maar vinden we uitgebreid melding gemaakt van het verzoeningswerk wat door de Heer Jezus tot stand gebracht is in zijn lijden en dood. En ik neem aan dat u dat hoofdstuk wel kent. Jesaja 53. Vermoedelijk het bekendste hoofdstuk uit heel het Oude Testament. Op Genesis 1, na dan maar vooruit. Hè? Maar daarna, na deze bekendmaking, volgt inderdaad logischerwijze, noodzakelijkerwijze, een uitnodiging om zich aan dat woord Gods en daarmee aan dat plan Gods te onderwerpen. En dan staat er gewoon, o alle gij dorstigen, niet o alle uitverkorenen. Ook niet o allen die uw ellende hebt leren kennen door de wet of zoiets. Laat staan alle gereformeerden, dat staat er ook niet. Toch? Nee. Zeg ik wat geks? Nee toch, ik meen het in alle ernst. Niet om iemand tegen de schenen te schoppen, daar heb ik geen belang bij. Maar gewoon dat we wakker zouden zijn wat er wel staat en wat er niet staat. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En wij worden geacht te begrijpen via eenvoudige symboliek en ook volstrekt bijbelse symboliek dat water, waarna men zou dorsten uiteraard, dat water in ieder geval gewoon een beeld is van leven. Later worden toegelicht trouwens, vanaf vers 10, gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en de aarde doorvochtigt en maakt dat die aarde voortbrengen en uitspruiten, dan weet u toch wat over gaat, dat water is nodig om vrucht te kunnen dragen. En vrucht dragen is nodig om sowieso blijdschap en vrede in het, bevrediging, blijdschap en vrede in het leven te kunnen kennen. Daar is water voor nodig. Leven, actief leven, levenskracht. En dat is wat water nou eenmaal voorstelt, omdat het dat in de praktijk, in de stoffelijke wereld ook daadwerkelijk is. Het is een volstrekt bekende bijbelse beeldspraak, maar niet alleen bijbels uiteraard. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Wat moet je doen om deel aan dat water te krijgen? Niks, je moet gewoon komen. En het drinken. En dat noem ik niks. Hier is het water. De Heer Jezus later haalde dezezelfde symboliek uit het Oude Testament aan. Dit vers zelfs in het bijzonder, maar dat staat in uw Bijbel er natuurlijk ook bij gedrukt. U weet wel, Johannes 7, vers 37 en 38. De Heer nodigt de dorstigen uit om tot hem te komen. Omdat nou eenmaal stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. Dat was ook een verwijzing naar een tekst uit Jesaja. Ik meen Jesaja 12, als ik het goed heb. Nee, het had ook Zacharia 12 kunnen zijn, zuster. Maakt niet uit, maar het komt zoveel in de Bijbel voor. De Heer nodigt inderdaad zijn publiek, om zo te zeggen, uit om tot hem te komen. Dat is in Johannes 7 natuurlijk ook niet voor het eerst. Want in Johannes 4 had de Heer al een gesprek met deze Samaritaanse vrouw over dat levende water. Weet u nog wel? Hetzelfde water is dat. In Johannes 2 trouwens ook al, en bij nader inzien ook Johannes 1. Maar Johannes 2, u weet wel, dat waren die vaten die gevuld moesten worden met water. Dezelfde symboliek. Bij de vaten een beeld zijn van de aarden mens, de mens die uit de aarde aards is. En wat nodig is, is dat hij gevuld wordt met water. En voor zover het wat anders moet zijn, wordt het wat anders. Wijn, hè? Maar goed, ik laat het schriftgedeelte me nu maar buiten beschouwing verder. Alle gij dorstigen, wanneer mag men tot de Heer komen? Op grond waarvan mag men tot hem naderen? Dat is maar één reden. Men zou dorst moeten hebben. Dat is heel eenvoudig. Als men geen dorst heeft, komt men sowieso niet. En is de uitnodiging gericht sowieso aan dovemans oren. Maar als men leven nodig heeft, is maar één ding dat men kan doen. Zich melden bij de bron. En dus, alle gij dorstigen komt tot de wateren. Let op wateren in het meervoud. Toen zei iemand, ja, maar in het Hebreeuws is het altijd meervoud. Toen zeg ik, ja, dat versterkt mijn argument. Natuurlijk, wateren betekent dat er volop is. Dat het levend water is, hè? Dat er water genoeg is. U weet wel, dat riviertje wat zo klein begint, komt eerst maar, ik ken de gebaren niet meer, maar komt eerst maar tot de enkel en dan tot de knie en dan tot de heup. En hoe is dat liedje ook alweer, hè? Die negro spirit wel, hè? De rivier wordt dieper en dieper. Hoe het komt, weet niemand, maar dat is de eigenaardigheid van het water. Er is namelijk genoeg. En op slot loopt men er niet in, op slot wordt men door het water meegevoerd. Zoveel water is het. En dat is ook inderdaad de bedoeling, uiteindelijk. Maar goed, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die, en daarna gaat de beeldspraak over niet naar water, maar naar brood. Niet naar drank, maar naar voedsel. Vast voedsel, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak. En dan staat er, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Het wordt herhaald. Want de vraag is natuurlijk, hoe kan men zonder geld toch kopen? Nou staat erachter, het is gewoon gratis. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En ik ga op de verschillen niet in, maar water, wijn, melk, honing, brood, vaste spijs, wat er maar is. Het zijn allemaal beelden, uitbeeldingen van de zegeningen die God aan de mens geeft door zijn woord uiteraard. En dus, men kan dat krijgen zonder geld. Men hoeft er niet voor te doen. En daarna komt een pracht van de uitdrukking die ons Hollanders moet aanspreken. Als er staat, waarom weegt gij lieden geld uit? U weet, geld is zilver, wordt uitgewogen, hè? Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? De zonde van je centen heet zoiets. Ja, zuster, het is ook in strijd met goed rentmeesterschap. Dus, maar dat terzijde. Waarom betaal je geld? Waarom betaal je überhaupt een prijs voor wat geen brood is? Wat namelijk helemaal geen leven kan geven. Het lijkt misschien op voedsel, maar het voelt niet. Staat er ook achter. Staat nog een keer hetzelfde, maar nu staat er. En waarom weegt gij uw arbeid uit? Want dat kan ook. Waarom arbeid gij terwille van of voor hetgeen niet verzadigen kan? Misschien lijkt het op brood. Maar als je je niet verzadigen kan, als er geen voedingsstoffen in zitten, heb je er inderdaad niks aan. En dat is wat hier gezegd wordt. Waarom betaal je wat? Waarom ben je zo druk bezig? Waarom arbeid gij? Dat is nog een zwaardere term dan werken. Arbeid is zwaar werk, weet u wel. Maar waarom zoveel moeite gedaan om iets te verkrijgen wat niet verzadigen kan? Überhaupt niet. Begrijp je me goed? Ik vraag me bij zo'n vers wel eens af, tot wie wordt dat nou eigenlijk gezegd? Wie zijn die mensen die geld uitgeven voor hetgeen geen brood is, of die arbeiden voor hetgeen helemaal niet verzadigen kan? En dan heb ik daar moeite mee. Maar ik kan nooit tot een andere conclusie komen dan dat het juist gaat hier over, of gericht is tot godsdienstige, dat wil zeggen religieuze mensen. En in het bijzonder tot degenen die niet leven onder het genadeverbond, maar onder het tegenovergestelde. Ja, dat is een wetverbond dus. Precies. Want de wet, weet u, de wet is een wet van werken, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt ook dat de wet leert, doe dit, de mens die deze dingen doet, hè, doe dit, en gij zult leven. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is Romeinen 10, dacht ik. En men wordt dus aan het werk gezet. Niettemin, dezelfde brief, en misschien zelfs hetzelfde hoofdstuk, zegt dat het toch niet uitwerkt. Omdat het niet verzadigen kan, omdat het geen leven kan brengen. Het gestelde resultaat, dat men verzadigd wordt, kan onder die wet inderdaad niet bereikt worden. Hoe dan ook niet, en daarbuitenom ook niet. Dat wil zeggen, via de zogeheten eerste beginsel der wereld gaat het net zo min. En dus, waarom al die moeite? Ik heb het dus nagevraagd aan de prediker. Die zei precies hetzelfde. Het is altijd moeite en verdriet. Het meeste wat menselijk leven opbrengt is moeite en verdriet. En dus zegt hij, kan je er net zo goed helemaal mee ophouden. Ik zeg het nu met eigen woorden. Dat is iets minder plechtig dan een 350 jaar oude Statenvertaling. Maar het staat er echt. Het leidt namelijk tot niks. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Waarom weegt gij uw arbeid uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom blijf u bezig met werken waardoor men niet gerechtvaardigd kan worden? Zo zonder meer niet. Begrijp je me goed? Dat men door werken der wet niet gerechtvaardigd kan worden, dat is voor degenen die onder de wet leven ook helemaal geen nieuws. Dat weten ze meestal wel, hoor. In het algemeen wel. Maar waarom dan toch ermee doorgaan? Omdat men waarschijnlijk het alternatief niet kent. Het Bijbelse alternatief ook niet kent. En toch staat het hier. Het is met opzet dat ik nou niet meteen een Paulinische brief genomen heb, maar gewoon een oud-testamentische profeet. Want wat zegt hij? Of wat zegt de Heer via deze profeet? Hij zegt, tweede helft van vers 2, hoort aandachtelijk naar mij. Let op hoe het er staat, hè? Hoort aandachtelijk naar mij. En daarna eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Ik zal het wat snel zeggen nu. Er staat gewoon drie keer hetzelfde. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Het zijn geen twee dingen, het is hetzelfde. Hoort aandachtiglijk naar mij. Het is makkelijk, want dan noem ik nog een heel bekende Bijbeltekst. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, in een andere variant bij alles, wat door de mond Gods uitgaat. Nou, wat door de mond Gods uitgaat, is uiteraard zijn woord. En wat de mens nodig heeft als voedsel, als brood, in overdrachtelijke zin, is dus het woord Gods. En daarom staat het hier ook zo. Hoort aandachtelijk naar mij, dat wil zeggen luister naar mijn woorden. Want als je dat doet, eet je daarmee het goede. Niet brood wat niet verzadigen kan. Geen menselijke filosofie. Ook niet een wet der werken, een wet des vleeselijken gebods. Maar gewoon het woord Gods. In het algemeen. Dat is het goede. En daarvan zou men niet alleen verzadigd worden. Het resultaat zal zelfs zijn dat onze ziel zich in vettigheid zal verlustigen. Verlustigen vind ik een prachtig woord, want het betekent zoveel als blijdschap hebben, maar het betekent ook lusten. Tot zich nemen, met blijdschap tot zich nemen. Laat het u goed smaken. enzovoorts. En vandaar het vette, de vettigheid, want vettigheid in de Bijbel duidt altijd op overvloed. Daar is volgens de dokter wat mee mis, heb ik begrepen, maar volgens de Bijbel niet. Vettigheid is gewoon een beeld van zegeningen. Het is overdaad, het is meer dan wat wij nodig hebben. Zoals God in staat is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, enzovoorts. Dus staat er eigenlijk, wie aandachtelijk naar mij luistert, eet daardoor het goede en zo wordt zijn ziel verzadigd. Zo zal zijn ziel zich in vettigheid verlustigen. Waarbij ziel nog steeds is wat het in de Bijbel altijd is, het praktische leven van de mens. Een levenswandel en daarmee zijn beleving. Spreekt ook over actieve blijdschap en overvloed die er in het leven zou zijn van diegene die aandachtelijk naar mij luistert. En begrijp je me goed? Met aandacht luisteren heet elders, ik meen in Joshua als ik me goed herinner, men zou op het woord Gods verstandelijk acht geven. Tussen iemand, ja, maar ons verstand schiet tekort. Dan zeg ik, nou, de Heer vraagt dat we ons verstand gebruiken bij het lezen van de Bijbel. En eventueel bij het horen van het lezen uit de Bijbel. Ik verbaas mij er namelijk nogal eens over dat in de praktijk, dat is mijn ervaring, zuster, dus dat kan ik niet helpen. Maar dat is mijn ervaring dat in de praktijk, als de predikant, zal ik maar zeggen, de schrift leest, dan is het nog een beetje rumoerig in de kerk. En, want we zitten allemaal te wachten tot hij klaar is met de schriftlezing. Want dan gaat hij pas zeggen waar hij het over gaat hebben. Ik zeg niet dat hij het verkeerd doet, ik zeg alleen dat het zo gebeurt. De schriftlezing en daarna gaat hij zeggen waar hij over gaat spreken. In het gunstigste geval over één tekst uit de schriftlezing, die wordt dan wel herhaald, dus dan ben je nog op tijd genoeg bij de les. Ik bedoel niet te spotten, ik heb alleen gewoon mijn oren en mijn ogen altijd open en ik zie dat gebeuren. En terwijl er gelezen wordt, heb ik wel eens de indruk, het is mijn indruk, dat hoef je niet mee eens te zijn, het is mijn indruk, ik heb wel eens de indruk dat ook niemand enige notie heeft van dat men ook zou begrijpen van wat er gelezen wordt. Van de kant van de hoorders niet, maar van de kant van de voorlezer dikwijls ook niet, want het wordt gewoonlijk op zo'n toon voorgelezen. Nee, dat is bij u niet zo, maar in andere kringen wel. Hè. Er wordt op zo'n toon voorgelezen dat het ook verbijsterend moeilijk geworden is om zomaar de draad van het verhaal vast te houden. Om maar te begrijpen waar het over gaat. Een van de dingen die ik nogal eens vaak gehoord heb, is dat, en ik bedoel het niet arrogant, maar als voorbeeld, is dat men tegen mij zegt, ja, als jij het alleen maar voorleest, dan begrijp ik het al. En daar gaat het om. Verstandelijk acht geven. Wanneer men het woord Gods leest, of men het hardop doet voor een ander, of voor zichzelf zacht, daar gaat het niet om. Men zou aandachtelijk naar het woord luisteren. Maar weet u wat er gebeurt? De schriftlezing is ten einde, bij wijze van spreken. Dan komen de aantekeningen van onder de Bijbel of van opzij. En die worden op de Bijbel gelegd. En dat het letterlijk gebeurt, ik doe dat ook wel, ja. Maar ik bedoel het overdrachtelijk ook. Zie? Dan wordt er verstandelijk acht gegeven, in het gunstigste geval, op wat er daarna over gezegd wordt. Maar niet op wat de schrift zelf leert. Het is een van de grote problemen in het christendom in het algemeen. Let u maar op, dus echt wat het probleem eigenlijk. Men luistert niet naar wat de schrift zegt. Men weet alleen wat die en die over de Bijbel heen gelegd hebben. Gezegd hebben bedoel ik. Dat is heel de kerkgeschiedenis. Heel de theologische geschiedenis. Enzovoorts. Dan gaat het om de documenten, dan wel preken of hoe het maar heten mag. Studies, lezingen, die zijn voortgebracht door allerlei mensen. En begrijp me goed, dat doe ik dus ook. Lezingen geven, mijn verhaal vertellen, zeggen hoe ik het zie. Maar waar het om gaat is niet hoe ik het zie. Waar het om gaat is wat de schrift zelf zegt. Niet wat ik van de Bijbel vind, maar wat de Bijbel zelf zegt. En dat zouden we begrijpen. Daar zouden we verstandelijk acht op geven. En daarna, en wie het dan uitlegt, eventueel voor zover nodig, mag je gerust vergeten. Maakt verder niets uit. Daar gaat het namelijk ook niet om. Het gaat om wat de schrift zegt. Ik denk wel eens, de oude kerkhervormers, De reformatoren, inclusief Calvin, ja zeker wel, zouden zich bij wijze van spreken in hun graf omdraaien als ze zouden geweten hebben wat er al later en korte tijd later al allemaal in het christendom aan de gang was. Want het sola scriptura, want het moet in het Latijn, dat begrijpt u hopelijk. Het sola scriptura, het alleen de schrift, is men direct na de reformatie, en zelfs terwijl die nog bezig was, al vergeten. En toen ging het niet meer om sola scriptura, maar toen ging het om, durf dat niet te zeggen, maar ging het over, laten we zeggen, al die geschriften die hier en daar in ere gehouden worden. Inzonderheid natuurlijk artikel 31, om maar eens wat te noemen. Niet om lelijk te doen, ik weet toch niet wat erin staat. Dat hoef ik ook niet te weten. Het is leuk als je het weet, natuurlijk. Maar dat hoef ik niet te weten. Zolang we weten wat in de schrift staat. Want dat is belangrijker. En daar zal de prediking op gericht zijn. Zie? En dat niet alleen de prediking, maar het is de verantwoordelijkheid van elk mens, en dus in het bijzonder van elk christen, met een kleine of met een grote letter, dat weet ik nooit, om zich aan de schrift te onderwerpen. Sola scriptura, alleen het woord Gods. Waarom ook niet? Het is het enige wat inderdaad verzadigen kan en waardoor onze ziel zich in vettigheid zou kunnen verlustigen. En ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat juist daar waar men de Bijbel bedelft onder allerlei menselijke overlevering, goed bedoeld, ik heb er niks lelijks over te zeggen, vandaag in ieder geval niet, dat waar men die Bijbel bedelft onder al die menselijke overleveringen, dat juist daar gewoonlijk de blijdschap verre te zoeken is en in sommige gevallen zelfs volstrekt verboden is. En daarna zeg ik dat dat nou juist kenmerkend is voor het niet deel hebben aan dit genadeverbond Gods. En geen enkel mens, niemand die zich christen noemt, kan daar een geldig excuus voor aandragen. Eenvoudig omdat de uitnodiging van Gods wegen bij de mond van alle profeten, niet alleen deze van Jesaja, gericht wordt aan de mens om, wanneer men dorst heeft en honger heeft, om te komen, want het voedsel is bij de Heer gratis. Het voedsel bestaat uit alles wat uit de mond Gods uitgaat. Uitging en nog steeds uitgaat. En dus staat er, vers 3, het is niet anders dan de herhaling van het laatste deel van vers 2. Neig uw oor, richt uw oor in de praktijk, hè. Neig uw oor en kom tot mij. Niet wacht tot ik je roep. De Heer roept altijd alles en iedereen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Dat is de belofte. Uw ziel. Let op, niet alleen je zult een keer eeuwig leven ontvangen. Uw ziel, dat is in de praktijk gewoon het leven wat wij hier hebben. Onze wandel. Uw ziel zal leven. Nu reeds. Zelfs tijdens onze aardse levenswandel. Neig uw oor, kom tot mij. Hoor en uw ziel zal leven. Wat moet men ervoor doen om het leven te ontvangen? Gewoon tot de Heer komen en naar hem luisteren. Zoals dezelfde prediker, die bovendien de bouwer van de grote tempel was, Salomo namelijk, zei, men zou nabij komen en naderen tot de Heer, ook in de tempel eventueel, niet zozeer om een offer te brengen, maar wel zozeer om te luisteren naar het woord Gods. Want daar, volgens de symboliek althans, daar zou de Heer van tussen de cherubim tot het volk spreken. Zoals voor ons ook. Als we naar de Heer gaan, zou het niet moeten zijn opdat wij onze ellende aan hem bekend maken. Het zou moeten zijn opdat wij nou eens een keer naar hem zouden luisteren. Ik herhaal het vaak, ik blijf het ook altijd herhalen. Heel vervelend voor u. Maar ik blijf het gewoon doen. Als we naar de Heer gaan, zou het niet primair zijn om hem wat te vragen. Maar het zou primair zijn om naar hem te luisteren. Dat is namelijk echt wat we nodig hebben. Zijn woord. En daar hoeven wij niet om te vragen. Wij zouden stil zijn. En luisteren. U weet wel, één ding is nodig, zei de Heer. en daarmee de psalmist bovendien. We zouden luisteren naar, kortom ons laten onderwijzen door het woord Gods. En Jacobus voegt er later aan toe, men zou traag zijn om te spreken en ras zijn om te horen. Naar ditzelfde woord Gods, Jacobus 1, enzovoorts. Want dat staat natuurlijk allemaal op vele plaatsen. Het wordt in de Bijbel ook steeds herhaald. Neig uw oor, kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. Want ik, niet gij moet, maar ik zal. Ik zal met u, met wie? Met elke dorstige die tot de wateren komt. Met ieder die gewoon tot de Heer komt om naar hem te luisteren. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Een algemeen, allesomvattend verbond. En altijd blijvend verbond bovendien. Namelijk, ik zal u geven de weldadigheden van David. Er staat gewisse weldadigheden van David. En in Handelingen 13, waar Paulus het aanhaalt, vermoedelijk in het Grieks, zegt hij dan de weldadigheden van David die getrouw zijn. Met de nadruk dus op getrouw of op gewis. In de betekenis van zijn weldadigheden die altijd blijven. Dat wil zeggen, er komt geen verandering in, dat is definitief. En via de zoon van David, want daar zinspeelt het op het Davidisch verbond, via de Heer Jezus Christus, de zoon en erfgenaam, de definitieve erfgenaam ook van David, hij krijgt de gelovige die tot hem komt dus deel aan zijn zegeningen. En daarom kan bijvoorbeeld Efeze 1 vers 3 zeggen dat God ons gelovigen gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. In Christus, in de Messias, in dus de zoon van David. Want dat is wat die termen betekenen, immers. En van die zoon van David staat dan, zie, ik heb hem, kijk even na in uw Bijbel, bij mij staat hem in een kleine letter. In andere Bijbels heb ik het met een hoofdletter heb ik gezien. Het is verschillend. Maar goed, ik heb hem, die zoon van David. Ik heb hem tot getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. Het is wat de Heer Jezus later zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En dus zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Of zoals onze broeder straks in de inleiding gelezen heeft. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Blijvende zegeningen. Hoef je nooit ongerust over te maken. Omdat het zegeningen zijn die niet berusten op onze werken. Maar ze komen voort uit zijn genade. Precies zoals al die oude Oudtestamentische profeten en andere gelovigen de Heer aanspraken en zeiden, gij grote God, gij zijt een God rijk van, of rijk in, genade, barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. Dat is de gebruikelijke manier om God aan te spreken in Oudtestamentische tijd al. In de Nieuwtestamentische tijd, Efeze 2, gij daar gij dood waart in de misdaden en zonden enzovoorts. Hè? En dan staat er ineens, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft naar zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ons medelevend gemaakt met Christus. Uit genade en niet uit werken. Uit hem. En niet uit ons, enzovoorts. Het is precies dezelfde waarheid, hoor. Dus, ik heb hem tot getuige der volken gegeven. Hetzelfde schriftgedeelte in Efeze, maar dat zijn nog net de laatste versen in hoofdstuk 1, zeggen precies hetzelfde, namelijk dat hij een positie heeft ontvangen ver boven alle overheden en machten, enzovoorts. Het is precies dezelfde waarheid. En daarna, vers 5, daar ga ik snel overheen. Waar staat, zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En voor zover u de zin niet begrijpt, staat het nog een keer. Namelijk, het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heren uw schats wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Als u mij vraagt, men zou het woordje u in dit vers ook steeds met een hoofdletter schrijven, want ik denk dat deze woorden gewoon rechtstreeks tot de Heer Jezus gericht worden. Maar goed. En daarna eventueel gericht worden tot het gelovig overblijfsel van Israël. Dat kan ook, dat is een vast beginsel. en tot hem dan wel tot hen zou komen een volk. Een heidens volk, een vreemd volk. Dat is in de praktijk gewoon de gemeente van onze dagen. De gemeente die deel zou krijgen aan de zegeningen van Christus, aan de gewisse weldadigheden dus van de zoon van David uit vers 3 en daarmee de zegeningen van Israël. Maar daar ga ik nu even aan voorbij verder. Namelijk, ik ga meteen naar vers 6, waar de profeet zich weer richt, of waar de Heer zich via de profeet richt, nog steeds weer tot al die dorstigen. Daar staat, de goddeloze verlaten zijn weg. Waarom is hij goddeloos, is de volgende vraag. Omdat hij op de verkeerde weg is, uiteraard. De goddeloze verlaten zijn weg. Dat is op de verkeerde weg. En de ongerechtige man verlaten, dat woord staat er nou niet meer, maar het hoort er eigenlijk bij tussen dan, hè. De ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Want de goddeloze en de ongerechtige is gewoon twee keer hetzelfde, uiteraard. En daarna, de weg en de gedachten is uiteraard ook hetzelfde. Want ik weet wel dat er misverstand over bestaat, maar in werkelijkheid, de weg die iemand gaat, wordt niet bepaald, of bestaat niet uit wat hij doet, maar de weg die iemand gaat, bestaat uit wat hij denkt. Ik heb het hier wel vaker gezegd en ik herhaal het maar weer. Een goede vriend van mij heeft me een keer verteld. Leven is beleven. Je leven bestaat niet uit wat je doet. En ook niet uit waar je gaat of in welke straat je loopt of welke rijksweg je gebruikt of iets dergelijks. Dat is niet je weg of je levenswandel. Dat is niet je leven. Je leven bestaat uit hoe je erover denkt. Hoe je er tegenaan kijkt. Hoe je het beleeft. Hoe je het ondergaat. Toch? Dat is je eigenlijke leven. Ons eigenlijke leven speelt zich niet af aan de buitenkant. Ons eigenlijke leven is trouwens sowieso niet te filmen, denk ik wel eens, in meer dan één betekenis. Maar dat even terzijde. Ons leven bestaat uit wat er in ons hart is. Ik wijs naar mijn hoofd, maar ik zeg het meteen goed, hè. Wat in ons hart is. Wat ons denken bepaalt. Hoe we tegen de dingen aankijken. En dus bestaat uit onze gedachten. Het leren denken, en zeker het leren denken op bepaalde manier, dat is bepalend voor onze levenswandel. Ik lijk net dokter Schuller, maar u weet, dat is geen vriend van me, hè? Het gaat erom hoe je denkt. Het gaat niet om wat je doet, het gaat om hoe je het doet, of beter nog, waarom je het doet. En andersom, het gaat niet om wat je laat, het gaat erom waarom je het laat. En ik moet u zeggen, als we wat doen voor de Heer, is het prima, wat het ook is. Als we iets laten voor de Heer, is ook prima, wat het ook is. Prima betekent uitnemend, het belangrijkste, eerste. Ik sta bovenaan, top, super, hoe maar heten mag. Als we het doen voor de Heer, laten voor de Heer, is fantastisch. En ieder, Romeinen 12, en bijvoorbeeld, hè, een bekende tekst. En ieder zij in zijn eigen, gaat om of men wat doet of laat. En ieder zei, het gaat daarover daar, en over het onderhouden van de zondagsrust en dat soort dingen, gaat daar ook over. Dan wel sabbatsrust, broeders, ook goed. Hè? En of men eet of niet eet. En ieder zei in zijn eigen, en ieder zei in zijn eigen individueel dus, en ieder zei in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En daar gaat het maar om. Om ons eigen denken en onze relatie daarin met de Heer en zijn woord. En wat de buurt ervan denkt. Ja, wat maakt dat nou uit? Stel je voor dat je bij de bij wijze van spreken bij de, in de hemelpoort komt en bij Petrus. En Petrus eens even kijken. Ja, zuster, we komen net uit het Vaticaan, dus dan krijg je dat, hè. Maar goed. En Petrus zegt, ja, sorry, maar wat je allemaal in je leven hebt uitgevreten, dat kan niet door de beugel, dus je komt er hier niet in. Denk je dan echt dat je kunt zeggen, bij wijze van spreken is dit, hè? Denk je dan echt dat je kunt zeggen, maar de buren, mijn schoonfamilie en alle andere leden van onze kerk, die vonden het prachtig. Die hebben mij tot voorbeeld genomen en gesteld, enzovoort. Dat kan toch niet? Nou goed, het is niet Petrus waar het over gaat. Waar het echt over gaat is over de Heer. En tegenover de Heer kun je dat helemaal niet zeggen. Toch? Dan kun je wel zeggen, maar de dominee zei. Dan zegt de Heer, maar ik zeg. Had je dan geen Bijbel? Toch? Kun je toch zelf lezen? Waarvoor heeft men anders in opdracht van Dort, weet je wel, met DT, hè, Dort. Zo'n Bijbel heb ik ook, dus ik zeg niks lelijks. Hè. Waartoe hebben die hoogmogende heren der Staten-Generaal, kom daar nu nog eens om, maar hebben die de opdracht gegeven om te komen tot een Bijbelvertaling die door het gewone volk gelezen zou kunnen worden. En als het Gods werk is dat wij zo'n vertaling hebben, nog steeds zelfs diezelfde Statenvertaling zal ik dan maar zeggen, die wij dus ook alle dagen gebruiken, waarom lezen we hem dan niet? Als het Gods werk was. En waarom zegt men dan, we zijn afhankelijk, wij kunnen dat niet begrijpen, we zijn afhankelijk van wat ons wordt voorgehouden. We hebben een Bijbel, wij kennen het woord Gods, en daardoor zouden wij ons laten onderwijzen. En dat is wat ook hier naar voren gebracht wordt. Daarom staat er ook vers 6, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan moet je niet zeggen, ja, maar dat mocht niet, want ik moet gaan zitten wachten tot de Heer mij roept. De Heer zegt gewoon, ik roep je nu. En dus roep mij nu aan. Hier is mijn telefoonnummer. Aanroepen, dat weet u wat het is, hè? In het Duits dan, hè? Opbellen, zuster. Ja, zo, dat is goed. Hè? Of zoals de negers zongen, in de Amerikaanse negers, I just telephone upstairs when I'm in trouble. Ik bel gewoon naar boven. Dus wat plastisch gezegd en wat, misschien wat laag bij de grond uitgedrukt, maar zo is het wel. Wij zouden hem aanroepen. Op andere plaatsen lezen we regelmatig, al wie de naam des Heren aanroept. Verder wordt geen onderscheid gemaakt. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Niet al wie door de Heer geroepen wordt. Maar al wie de Heren roept. Zal behouden worden. Hier dus ook. Roep hem aan. Zoek de Heren. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En iedereen die deze woorden ooit hoort. Wordt op datzelfde moment daardoor door die woorden van de Heer uitgenodigd. Om hem aan te roepen. Want nu is hij te vinden. Met onze Bijbel open, zal ik maar zeggen. Heden. Maar dat staat in de Hebreeën. Heden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Want de weg van de goddelozen, kortom zijn goddeloosheid en ongerechtigheid, is gelegen in zijn gedachten. En wat zo iemand zou moeten doen dus, is zich bekeren tot de Heer. Gaat er niet om wat hij doet, gaat er niet om wat hij laat, gaat er om wat hij denkt. En de mens dus zou zich moeten bekeren tot de Heer. Niet hij laten zich bekeren, hij bekeerde zich. Hij draaide zich om, komt van zijn weg en dus van zijn gedachten terug. En dan komt hij tot de Heer en dan staat er, dat waar iemand dat doet, dan staat er, zo zal hij, God namelijk, zich zijner, over hem dus, zo zal God zich over hem ontfermen. En nog een keer hetzelfde, hij bekeerde zich tot onze God, want die God vergeeft menigvuldiglijk. Moeilijker is het niet. Men heeft het moeilijk gemaakt. Want weet u wat het is, broeders en zusters? Als je dat zomaar predikt, dan loop je het risico dat allerlei figuren waar die wij niet voorbeelden vinden, met wie we het ook niet kunnen vinden en die bovendien geen goede reputatie hebben, zich ineens bij ons voegen, omdat ze zomaar tot geloven de Heer Jezus Christus komen. En dan krijgen wij een kerkgenootschap, dan wel een gemeente, dan wel een, hoe noemen ze, een gezelschap. Laat ik dat woord ook eens gebruiken. Want dat zijn wij ook, hè? Gezelschap, dan krijgen we ineens een gezelschap waar allerlei mensen in zitten. Die, waarvan, nou ja, goed, hè? Die het toch niet als schoonzoon of schoondochter zou hebben willen hebben. Of zoiets. Toch of niet?
Je zegt het.
Ja, nou, wat je dan moet doen. is het niet zo eenvoudig maken en zeggen, het is wat moeilijker, je moet eerst wat netter gaan leven, naar de kapper en dat soort dingen meer, letterlijk en overdrachtelijk, en dan zullen we eens praten en misschien mag je er dan bij. Maar de Heer is zo niet. Dat zijn mensen. Ik kan het heel goed begrijpen overigens. Ik hoop niet dat ik u daarmee beledig. Maar ik kan het heel goed begrijpen dat men zo redeneert. Maar het is onbijbels. Het is menselijke redeneren. Bijbelse redenering is, ieder die tot God komt, daarover zal God zich ontfermen. God zal zo iemand menigvuldiglijk vergeven. En dat is nog zwak uitgedrukt, want in het Nieuwe Testament staat gewoon, waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig. Maar sterker kan ik het ook niet uitdrukken. En wat een mens dus gewoon zou doen, u en ik, maar ik neem aan dat u dat al gedaan hebt, we gaan gewoon tot Heer, om naar hem te luisteren, naar zijn woord. Meer is het niet. En we ontvangen daarmee leven voor nu en voor de toekomst. Voor nu ook. Voor de toekomst net zo goed. Eeuwig leven. Daarna staat er, terugkomend op vers 7, in vers 8. Want mijn gedachten tegenover de gedachten van de ongerechtige uit vers 7. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Nee, Gods gedachten zijn andere gedachten dan die van de ongerechtige. Dat begrijpt u wel, hè? Gedachten van een rechtvaardig God verschillen nogal van de gedachten van een onrechtvaardige. En andersom, en vervolgens. En uw wegen, vers 8, in tegenstelling tot de weg van de goddelozen, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dat klopt. God denkt en daarmee handelt anders en bewandelt een andere weg dan de mens uiteraard. En dan staat er in vers 9, want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen, zegt de Heer, hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw liederen gedachten. En dan weet ik wel, dan wordt dit vers, dit is weer een bekend vers, hè. En het wordt gebruikt in de categorie van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in de categorie dus van hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Of in de categorie van prediken, geen mens kan het uitvinden. En dan zegt men, Heer in wegen, die kent elke ongelovige in Nederland ook. Degene die langer dan 3 jaar in Nederland zijn, zuster, kennen die tekst ook allemaal. Scheren wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat wordt gebruikt als dooddoener. Het einde van de discussie is over, je kan het niet weten. Maar u weet hoe het is. Wat de schrift ervan zegt, is dat die wegen en die gedachten gods en die oordelen gods enzovoorts, dat die weliswaar hoger zijn dan die van de mens. En dat de mens die wegen en die gedachten niet kan uitvinden, die wijsheid niet kan uitvinden, of hoe het maar heten mag. Maar de Bijbel zegt hem, al die schriftplaatsen waar het genoemd wordt, dat God zelf daarom, om die reden, niet om reden dat ze niet gekend kunnen worden, maar om reden dat de mens zelf niet kan achterhalen, dat God daarom zijn gedachten kenbaar maakt. En in dezelfde kringen waarbij men zegt, zere wegen zijn nou eenmaal hoger dan de onze en ondoorgrondelijk, in diezelfde kringen weet men wel degelijk, niet iedereen, maar in het algemeen weet men wel degelijk nog te vertellen, dat de Bijbel in de praktijk niks anders is dan de zelfopenbaring van God. De voortschrijdende, de voortschrijdende zelfopenbaring van de Godheid. Volkomen 100% orthodox wat ik nu zeg. De andere ook trouwens, maar vooruit. Zelfopenbaring. En de gedachte is dat de mens het niet kan kennen. Het is in het hart van de mens niet opgeklommen, 1 Korinthe 3. Met het volgende vers zegt, maar God heeft het ons geopenbaard. God maakt zich kenbaar. Opdat wij de dingen die wij niet zouden kunnen uitvinden, niettemin zouden weten. Omdat we Gods gedachten zouden leren kennen. Gedachten die wij zelf niet kunnen uitvinden, met al onze wetenschap niet. Maar God heeft ze ons geopenbaard. En dus hoort naar mij. U weet toch dat dat water uit vers 1 ook gewoon een beeld is van het woord Gods? Leven. Water. Woord. Nou dan. En dus staat er, dat men zou horen naar hem, vers 11. Maar zover ben ik nog niet, dus ga eerst verder met vers 10. Dat is een prachtig voorbeeld, want gelijk de regen en de sneeuw. De hagel wordt even niet genoemd, daar is ook neerslag van betekenis, hagel. Maar in de Bijbel heette dat altijd stenen, dat weet u, hè? Stenen, hagelstenen, stenen. Dan gaat het ook om het woord Gods. Het is nog steeds neerslag, heet dat, hè? Nou ja, in dit geval hard bevroren water. Maar het heette dan hagelstenen, omdat door hetzelfde woord Gods ook een oordeel gebracht zou worden over de wereld als zodanig. Wanneer en op welke wijze en over wie dan ook, daar gaat het nou niet om. Maar die hagel wordt niet genoemd, sneeuw wel nog. Gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt. Water. Min of meer bevroren of niet, hè? Gelijk de regen van de hemel nederdaalt. Gods gedachten worden woord en komen uit de hemel naar de aarde. En derwaarts niet wederkeer. Het regent nooit eens een keer omhoog. Wordt lastig trouwens als het zo zou zijn, want je weet niet waar je paraplu moet houden. Toch? Het regent van boven naar beneden. Ja, dat is het verhaal. Het keert daar niet mee. Dit is zonderschoolniveau, hè? Heel kinderlijk. Kan iedereen begrijpen. Gedachten, weet je wel? Nou goed, luistert aandachtelijk. Gelijk de regen van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar in plaats van doorvochtig de aarde, weet u nog, de hemelen hoger dan de aarde, vers 9, alzo zijn mijn wegen en dus gedachten hoger dan uw wegen en gedachten. Wel nu, dat water, wat woord is en wat uitdrukking geeft, dus aan Gods gedachten, dat daalt neder van de hemel naar de aarde. God spreekt, al was het maar door deze, een van de grootste profeten van het Oude Testament, Jesaja. Dat woord komt naar de aarde en daarmee tot alle die op de aarde zijn. En daar staat er, het doorvochtigt de aarde en het maakt dat zij voortbrengen, dat die aarde voortbrengt dus, en uitspruit en zaad geeft aan de zaaier en daarna vervolgens brood aan de eter. Wat dus nodig is tot verzadiging en tot leven, komt gewoon uit de hemel naar beneden vallen, is het idee. En ik bedoel nou niet alleen de regen, maar ook het woord Gods. Zoals men ook bidt en zingt. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Nou, en hij doet dat. Sterker nog, hij heeft dat natuurlijk al lang gedaan. De Bijbel als zodanig is al lang afgesloten. Ongeveer met de woorden, wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt. Men zou zich dat aantrekken dus. Waar de schoen past, bedoel ik maar. Maar God heeft zijn licht en zijn waarheid nedergezonden. En onze verantwoordelijkheid is dat wij aardlingen, om een oude term te gebruiken, aardbewoners, maar ik bedoel wij die uit de aarde aard zijn, dat wij dat woord Gods inderdaad in ons op zouden nemen. Opdat het ons zou doorvochtigen, opdat het woord in onze harten zou wonen, zoals elders dan staat. Want daardoor zullen onze levens vrucht dragen. Daardoor ontvangen wij leven in onszelf. Dat is de enige manier. Er is geen andere weg tot zaligheid. De weg is tot zaligheid is door het woord. Ik denk ook dat de apostel onder andere dit schriftgedeelte in gedachten gehad heeft. Toen hij in Romeinen 10 schreef. De zaligheid is uit het woord. Uit het geloof, ja. Maar geloof in het woord uiteraard. Want hoe zullen zij hem aanroepen van wie zij niet gehoord hebben, of in wie ze niet geloven? Hoe zullen zij geloven zonder dat ze gehoord hebben? Want geloven is altijd in het woord Gods, enzovoort. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Zo dan, de zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Meer niet, niet uit menselijke werken, niet uit verkiezing Gods zelfs maar, maar gewoon uit het woord Gods. En de verantwoordelijkheid van de mens, vanaf Genesis, ik bedoel, je kan het in de Bijbelse geschiedenis en dus in de Bijbelboek ook gewoon terugvinden. De verantwoordelijkheid van de mens blijkt altijd er maar één te zijn, dat hij hoort naar het woord Gods. Zich daaraan onderwerpt, daar trouw aan is, dat woord in zijn hart laat planten, opdat het zijn ziel zou zalig maken, met dank aan Jacobus 1. En dus, gelijk de regen nederdaalt en niet terugkeert, maar de aarde bevochtigt en maakt dat zij voortbrengen, uitspruiten en zaad geven, de zaaier enzovoort. Alzo mijn woord, let even op, hè, vers 10 en 11. Want gelijk de regen, alzo mijn woord. Ja, meer is niet nodig, de natuur heeft ook niks meer nodig. Ik heb me in de tijd laten demonstreren tot mijn verbijstering. Want je leest soms dingen in boekjes. Als je het voor je ogen ziet, is het wel heel vreemd. Hè? Een gids die in de woestijn van Judea een handje zand van de grond pakte. En dan zegt, moet je eens kijken. En die pakte zijn veldfles, schoot er wat water op en zei, moet je even wachten. En dat duurde maar een paar minuten, toen liet hij het zien. En toen was het groen. Het kwam ter plekke uit. Ik zeg niet dat het met alle zaadjes zo snel gaat. Misschien zou hier wel een wonderboom uitgegroeid zijn, weet je veel. Maar ik weet niet meer wat het precies was. Maar ter plekke. Je zou niet denken dat daar zaad te vinden zou zijn. Maar het is er wel, dat is geen probleem. Wat nodig is, is alleen maar water. En ik heb het in allerlei boeken in de tijd ook gelezen. Al die woestijnen in de wereld. Bij de meeste woestijnen is het enige probleem, er is geen water. Was er maar water, hoef je er niks aan te doen, het wordt vanzelf een oerwoud. Nou was dat ook weer niet de bedoeling, maar waar het maar om gaat, is het draagt vanzelf vrucht. Dat staat hier ook. Het water, de regen maakt dat die aarde voortbrengt en uitspruit. En precies hetzelfde wordt ook genoemd in Hebreeën 6. En daar zelfs toegepast op gelovigen. Want de bedoeling is dat wij ons ook dagelijks voeden inderdaad met ditzelfde woord van God. Dat ons vaste voedsel is. En daardoor zouden wij vrucht dragen, ons leven lang. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat. Dat is twee keer hetzelfde, maar met grote nadruk. Alzo zal mijn woord, en ook voor zover het zijn woord is en uit zijn mond uitgaat. Alzo zal ook mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Dat wil zeggen niet onvruchtbaar. Het zal vruchtbaar zijn. Dat wil zeggen, het zal vrucht voortbrengen. Het staat er ook achter. Het zal doen, dat wil zeggen, het woord zal doen hetgeen mij behaagt. Niet de mens zal doen wat God behaagt, hoewel dat wel zo is. Maar er staat, het woord, mijn woord zal doen hetgeen mij behaagt. En als wij de welbehagelijke wil van God, en ik hoop maar dat u de uitdrukking herkent, hè, uit het Nieuwe Testament. Als wij de goede en welbehagelijke wil van God zouden willen doen, bijvoorbeeld Romeinen 12 enzovoorts, hè, dan kan dat maar op één manier. Nee, men zal zeggen in orthodoxe kring, dat kunnen wij niet. Dan zeg ik, nou ja, waarom worden we er dan toe opgeroepen in de Bijbel? En dan zeg ik, nee, wij kunnen het niet. Maar het punt is, dat is wat het woord van God in ons doet. Per slot, heel de Bijbel door, sinds Genesis, is de mens, of moet ik zeggen de vrouw, in het algemeen onvruchtbaar. Gewoon onvruchtbaar. Het enige wat nodig is, is dat men zich wendt tot de Heere en hij geeft vruchtbaarheid. Wie waren het allemaal? Sarah, Rachel, was Rebecca ook, dat weet ik niet eens meer. Ik geloof het wel, maar vooruit, hè. Ja, het is omdat het zo'n vanzelfsprekende zaak is, zo gaat het altijd, hè. En Hanna, en noemt u maar op. Maar waar men bidt tot de Heer, hij geeft vruchtbaarheid. Ik wil niet zeggen dat het een goed recept is nu, maar ik wil wel zeggen dat het een pracht van een illustratie. Nee, sorry. Maar, nee, sommigen moeten teleurstellen, maar ik moet zeggen, als er een recept is, is het dit in elk geval. Maar bovendien, het is een illustratie van de, en daar gaat het in de Bijbel natuurlijk om, het is een illustratie van de positie van de natuurlijke mens. Die is onvruchtbaar. En die zou van God ontvangen. En voor degene die van meer algemeen toepasbare symboliek houden, naar Bijbelse maatstaven is elke vrouw onvruchtbaar. Volgens de dokter niet, maar volgens de Bijbelse maatstaven wel. Wat er nodig is, is namelijk een man. En die anderen willen u dat graag uitleggen hoe dat werkt. Ik ben het boekje kwijtgeraakt waar het allemaal in stond. Ja, nou goed. Maar het is toch een heel simpele zaak. Er is een man voor nodig om zaad te geven op dat vrucht gedragen zal worden. Het is volstrekt Bijbelse typologie. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk staat uit het eeuwig blijvende woord Gods. ontleend trouwens eveneens aan Jesaja. Maar in dit geval geciteerd uiteraard uit 1 Petrus 1, de laatste versen. Kortom, alzo, net als de regen, zal mijn woord niet ledig weerkeren. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Waartoe heeft God gesproken? Opdat het leven van de mens vruchtbaar zou zijn. Opdat het woord vruchtbaarheid zou brengen. Of met een iets andere beeldspraak, opdat het woord in onze harten geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken met dank weer aan Jacobus 1. En dan meteen verder vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. De blijdschap heeft rechtstreeks van doen uiteraard met het nieuwe verbond. Dat wil zeggen met het evangelie. En ik weet niet, ik ben soms wat cynisch. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, want ik bedoel het niet zo erg. Maar ik ben soms wat cynisch. Soms denk ik dat men het woord evangelie niet vertaald heeft. Eenvoudig omdat men het niet begreep. Maar evangelie betekent echt nog steeds blijde boodschap. Daar waar men het evangelie kent en aanvaardt en begrepen heeft, daar is blijdschap. En andersom wil ik het ook wel zeggen, nu we toch op eenvoudige wijze bezig zijn. En waar geen blijdschap is, sterker nog, waar die blijdschap zelfs in het algemeen verboden is, daar kent men het evangelie niet. Althans, heeft men het niet aanvaard. Ik kan niet anders zeggen, dat is bijbels, blijde boodschap. Toch? Nou goed, en daarom, want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. Wie zal in blijdschap uittrekken? Die goddeloze die gehoord heeft naar het woord Gods. Die zijn oor geneigd heeft tot de Here. Die tot de Heer gegaan is om te luisteren, enzovoorts. Die goddeloze dus, die uit genade en zonder prijs water, wijn, melk en wat het me wezen mag, gaat halen. En dat is wat hier gezegd wordt. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. Want de blijdschap die wij als gelovigen hebben is namelijk niet gelegen in onze werk of in onze omstandigheden. Integendeel, zou ik bijna geneigd zijn te zeggen. Denk alleen maar eens aan de eerste eeuwen van het christendom. En daarna in het bijzonder ook in de dagen van de zogeheten reformatie. Men heeft mij eens voorgerekend dat er ongeveer 6 miljoen gelovigen tot op heden om hun geloof in de Heer Jezus Christus ter dood gebracht zijn. En ter dood gebracht zijn is heus een eufemisme. Dat wil zeggen, de blijdschap van de gelovigen ligt niet in hun levensomstandigheden. De blijdschap van de gelovigen is gelegen in het feit dat ze Gods gedachten kennen. Omdat God ze geopenbaard heeft en omdat wij als gelovigen onze eigen menselijke overwegingen terzijde hebben gesteld en ons hebben onderworpen aan, kortom, ons hart hebben opengesteld voor het woord Gods. En weet u wat het resultaat daarvan is? Het is een heel simpele. Hele simpele. Wat onderscheidt ons als gelovigen van de mens in de wereld? Wat onderscheidt ons als gelovigen, als kinderen, als van hen die dat niet zijn? Er is maar één ding. Die heb ik van Johan Bos in de tijd. Die zei het zo. Die zei, de wereld, de natuurlijke mens, heeft alleen een verleden. En het wordt steeds groter en daarmee ook steeds drukkender en steeds zwaarder. Want het short het mee. En wij als kinderen Gods, wij hebben geen verleden. Althans, daar zijn we van verlost. En daar zouden we niet naar omkijken. Vergeten dat geen achter is, enzovoort. Wij hebben een toekomst. Begrijp je me goed? Iedereen heeft een toekomst. Een goede of een slechte. Maar het punt is, wij kennen onze toekomst en het is een goede. Omdat God beloofd heeft. Wij kennen Gods gedachten, Gods beloften, enzovoorts. En God heeft gezegd, ik zal u geven, enzovoorts. Gewisse weldadigheden van David, ze zullen blijven. Gij zult uw ziel in vettigheid verlustigen, of wat het maar wezen mag. En bovendien is ons nieuwtestamentische gelovigen in het bijzonder heerlijkheid beloofd. Wel, daar zien wij naar uit, daarheen zijn we onderweg. En hoe ouder wij worden, hoe dichter bij deze heerlijkheid. Hoe dan ook. De zaligheid, zeggen wij dan, heel vrij naar een Bijbeltekst is ons nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dat is ook zo, ja. Daarheen zijn wij onderweg. Toch? En dus, want in blijdschap zult gij lieden. En let op het volgende woord. Uw weggaan, leven, jawel. Maar er staat, want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. Niet voortrekken, dat is wel zo, maar er staat uittrekken. De vraag is, waaruit? Let op, niet in blijdschap zult gij lieden intreden. We trekken even vervangen door treden. Trekken is ook lopen, een stap zetten. Niet in blijdschap zult gij intreden, in blijdschap zult gij uittreden. Of gewoon, in blijdschap zult gij uitgaan buiten de legerplaats. Naar Hebreeën 13 dus. Sterker, in blijdschap zult gij uitgaan tot hem. Want zo staat het daar. Buiten de legerplaats. En waaruit dat dan is, ja, dat kun je nou ook zelf wel bedenken natuurlijk. Wij zouden uittreden uit alles wat ons gevangen houdt in deze wereld en in de menselijke wijsheid, menselijke filosofie, ijdele verleidingen, wat er maar wezen mag. Uit het systeem, uit die draaimolen van deze wereld, weet u wel, de bekende liedjes. De wereld draait, is een draaimolen, kan je het Songfestival geloof ik nog mee winnen met zo'n liedje, enzovoort. En terwijl je in de draaimolen zit, roep je heel hard, ik wil eruit. Nou precies, dat is het. En wat we zouden doen, is tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En daar blijdschap vinden. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. Let op blijdschap en vrede. Ik zeg er altijd van dat het termen zijn in het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe. Blijdschap van de blijde boodschap. De vrede van dat nieuwe verbond des vredes. Genadeverbond staat erboven, vredesverbond had er ook kunnen staan. En zo staat het trouwens ook in deze hoofdstukken, eerlijk gezegd, maar ik zoek het nou niet meer op. Dus met blijdschap zult gij uittrekken, met vrede zult gij voortgeleid worden. Waardoor? Wel door het woord des Heren. En dan de bergen en heuvelen zullen geschal maken, want bergen en heuvelen zijn in de Bijbel in het algemeen een beeld van het koninkrijk van Christus. Koninkrijk Gods, net zoiets hebben wil. Een koninkrijk, Jeruzalem, nieuw Jeruzalem desnoods. Wij die daarvan deel uitmaken, wij trekken uit met blijdschap, wij worden voorgeleid met vrede, wij maken een geschal. In de zin van muziek, leven, juichen enzovoorts. Met vrolijk gezang voor uw aangezicht. Vrolijk gezang. Het zal aan mij liggen. Maar ik heb altijd wat moeite met geestelijke liederen die in mineur staan. En het is niet maar mijn opvatting. Mineur betekent nou eenmaal klein. En in de muziek verlaagd. U weet wel, de verlaagde tekst. Dat is mineur. Ik hou niet zo van mineur. Hè? Huh? Het is mijn aard niet. En als christen wel helemaal niet. Ik heb het liever in majeur. Verhoogd. Dus meer betekent dat letterlijk in het Latijn dan. Hè? Inderdaad, vrolijk gezang. Mineur is altijd zo'n droeve. Die regels eindigen ook dikwijls naar beneden toe. Enzovoort. Het is zo'n droevige tendens. Het hoeft niet noodzakelijk, maar het is in het algemeen wel. Maar hier staat met vrolijk gezang. Die begrijpt u toch, hè? Nou goed. Met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds, welke bomen des velds? Wel die uit Psalm 1. De boom des velds geplant aan waterbeken. Enzovoorts. Een beeld van de gelovigen. Geplant aan waterbeken. Dat wil zeggen bij het water en daarmee bij het woord Gods. Want daardoor ontvangen wij leven, daardoor worden wij krachtig en met alle kracht versterkt, zoals Paulus de termen gebruikt in het Nieuwe Testament. Alle bomen des velds zullen de handen samenklappen, zodat u maar ziet dat het toch mensen zijn. Dat is beeldspraak natuurlijk. En daarna nog een prachtige. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een mirtenboom opgaan. En wij zeggen dikwijls meteen, doornen en distelen zijn een beeld van de zonden. En de toepassing is dan, we moeten vooral veel doornen en distelen uitrukken en zorgen dat ze niet meer groeien. Maar dat staat er niet. Er staat bovendien helemaal nergens. Er staat, de aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Wat is het, Genesis 3 of zo? Dat is onvermijdelijk. Dat doet de aarde. Dat is waar. Maar hier staat, dat waar we kinderen God zijn geworden, waar we naar zijn woord horen, zal voor een doorn een dennenboom opgaan en voor een distel een mirtenboom. Dat betekent dus, aan de ene kant, dat onze levens niet meer uitsluitend zondig zullen zijn. Toch? Niet meer uitsluitend doornen en distelen voortbrengen. Maar zeker ook God er wel behagelijk zijn. Dat we voor hem vrucht dragen. Zoals te begrijpen valt uit vers 11. En aan de andere kant moet ik u zeggen. Doornen en distelen zijn eigenlijk. Natuurlijk, je kunt zeggen, zijn een beeld van de zonde. Maar de Bijbel geeft een specifiekere verklaring. De Heer Jezus zegt namelijk. Doornen en distelen zijn die dingen. Waar zaad tussen geworpen wordt, maar dat zaad verstikt daar. Hoe zeg je, het komt op, maar het verstikt. Draagt geen vrucht uit de gelijkenis van de zaaier, weet u wel. De eerste gelijkenis is het Nieuwe Testament, Matthäus 13. En van doornen en distelen, zegt de Heer, dat staat voor de zorgvuldigheden van deze wereld. De zorgvuldigheden van deze eeuw. Het staat voor alle dingen waarmee de mens zich van nature bezighoudt. Zorgvuldigheden. De mens heeft altijd zorg voor dit en zorg voor dat. Of maakt zich bezorgd over dit en over dat. En niet in de laatste plaats over het gat in de ozonlaag, zou ik maar zeggen. Hè? Men kan het niet eens goed meten, maar vooruit, laten we zitten. Men weet nog niet eens of het er eigenlijk wel hoort of niet, maar men maakt er zich zorgen over. En over een heleboel andere dingen meer. En vooral over, wat vinden de mensen van mij? Gedraag ik me wel goed? Kleed ik me wel goed? Doe ik wel de goede dingen? Wat vinden ze ervan? Kennelijk met de gedachte, als de kritiek wat negatief is, pas ik me ogenblikkelijk aan. Enzovoorts. Toch? Zorgvuldigheden van deze wereld. Dat zijn doornen en distelen. Daar zouden we af moeten. Van de vraag, wat vinden ze van me? Hoe denken de mensen over me? Enzovoorts. Dat doet helemaal niet ter zake. Wat ter zake doet, is wat God van ons vindt. En hij zal ons ter verantwoording roepen eventueel. Dat is waar het om gaat. En het punt is, dat waar wij inderdaad dit zaad ontvangen, gaat het ten koste van die doornen en distelen, dat is maar goed ook. En we zouden dus inderdaad bewust uitgaan uit, vers 12, hè? Uittrekken uit, uitgaan buiten de legerplaats, want daar zal blijken dat voor een doorn een dennenboom opgaat en voor een distel een mirtenboom. En dan staat er vervolgens, in een prachtige afsluiting, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Daar waar wij komen tot luisteren naar het woord Gods, en dus tot geloof, want het is hetzelfde, tot geloof in, tot luisteren, tot horen naar het woord Gods, daar waar we dat woord in onze hart ontvangen, daar zal dat zijn tot vrucht, dat wil zeggen, het zal voor God vrucht dragen. En wat is die vrucht dan? Wel eens een beetje thuis zijn in het Nieuwe Testament, zouden we dat zo moeten kunnen zeggen. Waartoe, Efeze 1 en 2, waartoe heeft God ons levend gemaakt? Uit de rijkdom van zijn barmhartigheid en uit zijn genade en zonder de werken en uit geloof en niet uit ons, maar uit hem. Waartoe? Opdat wij als gelovigen, samengevoegd als gemeente, dat wij als gemeente een monument, een teken zouden zijn van hem. En in het bijzonder van zijn genade. Er staat op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen altijd durend, dat op het meervoud, in de toekomende eeuwen. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Met andere woorden, wij als gemeente, wij, want dat zijn wij, hè, die ene gemeente. Wij als gemeente zijn een toonbeeld, niet alleen voor de wereld nu, maar tot in alle eeuwigheid een demonstratie van Gods deugden. Dat wil zeggen in dit geval van Gods genade in het bijzonder. En dat staat hier ook. Het zal de Heere wezen tot naam. En dus tot eer. Tot reputatie. Faam. Net zo je wilt. Hè? Het zal tot eer van de Heer zijn. En dan tot een eeuwig teken. Hoezo geen gemeente in het Oude Testament? Tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Of had ik gewoon moeten vragen. En wat zal er niet uitgeroeid worden? Ik wil het wel plechtige vragen hoor. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Wie niet? Die gemeente, toch? Uit Matthäus 16. En hier staat precies hetzelfde. Een teken, maar dat is wat de gemeente onder andere is. Een monument, een teken. Een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Wat eeuwig leven heeft ontvangen en ook in eeuwigheid zijn functie zal behouden worden. Tot eer of tot naam van de Heere. Zo wordt het hier gezegd en dat is ook waar het om gaat. Begrijp je me goed? Het werk wat God doet door zijn woord of anders. Het werk dat het woord in ons zou doen is niet primair tot eer van ons. Het is het, we hebben het er straks ook gezongen. Glorie voor mij. Zeker wel. Maar niet in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats tot eer, tot heerlijkheid en via het Latijn tot glorie van de Heer zelf. En dat is waar het om gaat. Het hele probleem is dat waar wij denken dat onze levens moeten vrucht dragen, moet ik u zeggen. Onze levens zullen helemaal nooit vrucht dragen. Het zal uiteraard vanzelfsprekend één groot debakel zijn. Een net woord voor een afgang. En dat is niet zo'n net woord, nee. Een afgang, een debakel, het loopt op niks uit. Alleen maar teleurstelling. En dat staat ook op vele plaatsen. In de schrift niet in de laatste plaats weer bij de prediker. Maar, en wij vinden daar ook op geen enkele wijze enige bevrediging in. Zegt de Bijbel. Dus ik blijf het maar gewoon herhalen. Pas als wij beseffen dat het gaat niet om ons werk, om onze gedachten, maar dat het gaat om Gods werk in de hele heilsgeschiedenis. En om Gods gedachten, pas daar kunnen wij vrede vinden en blijdschap op voorwaarde. Uiteraard dat wij ons bij Gods gedachten en dus bij Gods wegen en dus bij Gods woord aansluiten. En wat dat inhoudt, wel in de praktijk, betekende dat we alle menselijke wijsheid, hoe goed bedoeld ook, zouden passeren om te vragen wat de Heer zelf zegt. En dat is niet zo moeilijk, want wij kunnen hem dat in de eerste plaats zelf rechtstreeks vragen. Wij zeggen gewoon, zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat mag je ook uitgebreider zeggen, maar minstens met dezelfde ernst. En daarna zou je op zijn minst de Bijbel moeten gaan lezen. En dan inderdaad gedachtelijk of aandachtelijk naar dit woord luisteren. En dan zal blijken dat zelfs dan, dat juist dan, de Heer zelf ons leidt in zijn woord en in heel zijn waarheid. Want dat is wat hij beloofd heeft. En dan zullen wij onze rust en vrede vinden, niet in de vettigheid onze zielen, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, maar zullen we onze rust en vrede vinden, niet in onze eigen omstandigheden, zelfs niet in onze eigen werken, maar zullen we onze rust en vrede vinden in wat de Heer in ons en door ons doet. Of dat veel of weinig is, heeft er niets mee te maken. Als het maar naar zijn wil is en tot zijn eer. Als het maar de uitwerking is van het woord Gods in ons. En ik ben er stellig van overtuigd dat onze moderne zogenaamde communicatiemaatschappij, u weet wel die wereld waarin je allerlei informatie zomaar gratis cadeau krijgt uitgestort over je bureau en dat je prullenbak weer te klein is enzovoort, dat het alleen maar tot doel heeft om de Bijbel weer onder te sneeuwen. Om het woord Gods te passeren enzovoort. Dus alles onze aandacht vraagt behalve het woord Gods. Dat is het hele verhaal. En het heeft de duivel altijd al op deze precies dezelfde wijze zo gedaan. De eeuwen door. waarbij het woord van God soms gehanteerd wordt, soms niet, waarbij het er altijd om ging dat het ingeruild werd voor het woord van de duivel. De eerste bladzijden van onze Bijbel zijn daartoe illustratief. Heeft God gesproken? Ja, zeggen orthodoxen. Heeft God dit gezegd? Ja, dat heeft God gezegd, zeggen orthodoxen. En dan zegt de duivel, ja, maar hij heeft anders bedoeld. Bovendien ben je te dom om te begrijpen wat God bedoeld heeft. Dus dat moet een ander je uitleggen, dat zal ik dan wel doen. Zo werkt het in de praktijk. Ik weet dat het niet aardig klinkt, maar het gaat er ook niet om om aardig te zijn. Waar het om gaat is om waarheid en nog eens een keer waarheid. Die van het woord, niet wat ik u vertel, want dat is worst, hè. Waar het om gaat is wat de schrift zegt. In alle oprechtheid en alle eerlijkheid. En we zouden de moed hebben, wij als mensen in het algemeen, maar wij als kinderen Gods in het bijzonder, uiteraard, we zouden de moed hebben om dat allemaal aan de kant te schuiven. Niet omdat het waardeloos is, maar gewoon, wij zouden het aan de kant schuiven omdat er voor God maar één ding waardevol is, namelijk de uitwerking van zijn woord in deze wereld en dus in de eerste plaats in ons eigen leven. Daar gaat het maar om. En wat we dan precies hebben uitgehaald in ons leven, of waar we ons mee bezig hebben gehouden, of het nou goede of slechte dingen zijn, heeft er niks mee van doen. Waar het om gaat dat het woord Gods in onze harten geplant zou worden, onze zielen zou zalig maken. Dat het woord Gods in onze levensvrucht zou dragen, enzovoorts. De Bijbel zegt gewoon, niet alles wat in strijd is met de wet is zonde. De Bijbel zegt, al wat uit geloof niet is, dat is zonde. En daar heeft God niks aan. Daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Dat verbrandt sowieso. Heeft hij, Godzijdank, beloofd. He? Maar alles wat voortkomt uit geloof en dus uit de inwerking en uitwerking van het woord Gods in onze hart, in onze levens, in ons denken enzovoorts. Dat is tot eer van God. En daartoe zijn wij hier op aarde. Dat geldt voor elk mens. Daartoe zijn we hier. Namelijk opdat wij een voedingsbodem zouden zijn voor dat woord Gods. Opdat niet onze eigen zondige natuur tot volle bloei zou komen, maar dat het woord Gods in onze zondige natuur, notabene, tot vrucht zou komen. Dat is de bedoeling. Daartoe zendt hij de regen op een droge aarde en zelfs in een woestijn, omdat de vrucht zou dragen. En daartoe zendt hij zijn woord in de wereld in het algemeen en in de mens in het bijzonder, opdat die mens vrucht zou dragen voor hem die zijn woord gegeven heeft. Daarom hebben we een God die spreekt. Daarom hebben we een God die zich geopenbaard heeft. Daarom hebben we een God die zijn woord aan ons heeft niet alleen gegeven, maar zelfs heeft vastgelegd. En daarom hebben wij zwart op wit één Bijbel. Dat is waar het om gaat. En waar wij die hebben, hebben wij geen enkel excuus om ons niet aan dat woord Gods te onderwerpen en niet simpelweg tot hem te gaan om hem te danken voor het woord wat hij ons gegeven heeft, voor deze blijde boodschappen, voor het leven wat hij in Christus, die het woord Gods immers is, tot stand gebracht heeft. Dat is de verantwoordelijkheid die ieder heeft en men zou er niet mee wachten, men zou ter plekke inderdaad zich tot die Heer wenden, opdat wij om naar hem te luisteren en om van hem dat leven te ontvangen. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, wij danken u voor die rijkdom die wij in Christus gevonden hebben. Wij danken u dat we van de Heer Jezus leren uit uw woord, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. We danken u dat we mogen lezen uit uw woord dat de apostel zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En we danken u dat de Heer Jezus gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En we danken u dat we hier mochten lezen dat waar wij ons onderwerpen aan u en komen tot u in alle gehoorzaamheid en alle onderwerping, dat u zich dan over ons zult ontfermen en menigvuldiglijk zult vergeven. Wij danken u dat het uw woord is dat dat zegt. En hoewel het zoveel wordt tegengesproken in de wereld en zelfs onder christenen, danken we u dat u in klare taal dit ons hebt willen bekendmaken en het ook zwart op wit gezet hebt, omdat we daaruit mogen leven. En daarna danken wij u dat wij dit gedaan hebben, En wij die zijn gekomen tot aanvaarding van uw woord en daarmee uw werk en uw zoon, dat wij dat ook in onze levens mogen ervaren. Dat onze blijdschap, onze vrede niet veroorzaakt wordt door onze omstandigheden of omdat het ons zo voorspoedig gaat hier op aarde, maar dat die gelegen is in de toekomstverwachting die u ons gegeven hebt. We danken u dan dat we op grond van dat vruchtbare woord wat u ons gegeven hebt onze hoop mogen stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen weten dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En de apostel na mogen zeggen dat we verzekerd zijn dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. Wij danken u voor het grote voorrecht dat wij die zondaren waren van nature, dat u niettemin naar ons hebt omgezien. En dat wij slechts ons open hoefden te stellen voor u. Slechts hoefden te zeggen tot u, onze God, dat u ons licht en waarheid zou zenden, omdat wij in duisternis verkeerden. En dat u inderdaad uw licht en waarheid hebt nedergezonden. En nog steeds degene bent die ons wilt leiden in heel die waarheid, waarbij we uw belofte hebben dat die waarheid ons zou vrijmaken. Wij danken u dan dat wij vrijgemaakt mogen zijn. Vrijgemaakt van de wereld, vrijgemaakt van de heerschappij der zonde, verlost bovendien van de macht van de Satan en van de dood, en mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Wees u dan ons nabij, in dit leven, dagelijks, met uw kracht en met uw genade. Helpt u ons, omdat we onze hoop zouden stellen, onze verwachting zouden stellen op de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden en daarmee op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we dat mogen vragen op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.